Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zijn u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 75. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. En wat er verder volgt, we zingen de lof des Heren met Psalm 75, vers 1. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En als wij de woorden van Gods wet gehoord hebben, zingen wij de bede van Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heren, niet voor u vierschaar dagen. En wat er verder volgt in het gebed van Psalm 143, vers 2. Vervolgens wordt uit Gods woord u voorgelezen wat u vinden kunt in Ezechiël 36, daarvan het 16e tot en met het 32e vers. Ezechiël 36, vers 16 tot en met 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dus geschiedde des Heer een woord tot mij, zeggende: Mensenkind, het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid eener afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over en uit om des bloeds wil, dat zij in het land vergoden dan, en om hun drekgoden, waarmede zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen, en ze werden verspreid in de landen. Ik oordeelde hen naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen waarin zij getogen waren, onteiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeide: deze zijn het volk des Heeren, en zijn uit zijn hand uitgegaan. Maar ik verschoonde hen onder mijn heilige naam, die in het huis Israëls onteilde onder de heidenen, waarin zij gekomen waren. Daarom zegt dat het huis Israëls, zo zegt de Heere Ere: ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt, onder de heidenen waarin gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Ere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen, en ik zal u in uw land brengen. dan zal ik rein water op u springen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend, schaamt u. En wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls.
Wij zingen nu ter inleiding op de prediking van Psalm 51, namelijk het vierde en het zesde vers. Ik zal er enkele regels van voorlezen. Vers 4: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans melaats zal rein zijn en genezen. En vers 6, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Ik noem u Psalm 51, vers 4 en 6. Vooraf vindt de inzameling van de gaven plaats. De Heere zegene u en uw gaven. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Ezechiël 36, daarvan vers 22 tot en met 27. We lezen daar Gods woord aldus. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarin gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u springen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vleeshart hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 135, vers 12. Sion loof met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft. Psalm 135, vers 12. Geliefde gemeente, in iedere kerkdienst staat de naam des Heren in het middelpunt. Dat blijkt in de hele liturgie. Reeds aan het begin, wanneer de dienst door de predikant het votum uitspreekt, beleiden wij dat onze hulp alleen in de naam des Heren is. En vervolgens mag de predikant de gemeente groeten in de naam van de drie enige God. In het gemeenschappelijk gebed, zoals we dat zo even ook hadden, roepen wij de naam des Heren aan, dat wil zeggen de Heren zelf. En die naam van de Heren is niet alleen het adres van ons gebed, hij is ook de enige pleitgrond voor ons gebed. Niet op onze deugden of kwaliteiten kunnen wij pleiten, maar alleen op grond van Gods heilige naam, op grond van het feit dat de Heere genadig en barmhartig is. En in de prediking wordt de naam des Heeren als het ware uitgeschreven, opdat we die naam zullen kennen en daarop vertrouwen. In het zingen van de psalmen roepen we de naam des Heeren aan. En loven we ook die naam, die zo heilig, groot en goed is. Aan het einde van een kerkdienst wordt de zegen des Heeren op de gemeente gelegd. Dan komt vanuit de naam des Heeren zijn zegenende kracht tot ons. En dan gaat het erom dat die zegen met een gelovig hart door ons ontvangen wordt. En in een doopdienst, zoals er binnenkort weer zal plaatsvinden, heb ik afgelezen, wordt er een kind of worden er kinderen gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. Die naam van de Heere God, dat is maar niet een loze klank, maar ze houdt een belofte van genade, van rijke zegen in. Op grond van zijn naam heeft de Heere verlossing bewerkt voor zondige mensen en doet hij hen ook persoonlijk delen in zijn genade en verlossing. Wij willen daar vanmorgen samen meer over horen uit de tekst die ik u voorlas. En de hoofdgedachte van de preek luidt, waarom en hoe de Heere verlost. Drie aandachtspunten. Ten eerste, de Heere verlost niet om ons. Ten tweede, de Heere verlost om zijn heilige naam. En ten derde, de Heere werkt deze verlossing ook uit. Dus waarom en hoe de Heere verlost. De Heere verlost niet om ons. De Heere verlost om zijn heilige naam. De Heere werkt deze verlossing ook uit. Allereerst dan, de Heere verlost niet om ons. De profeet Ezechiël leefde in de tijd van de Babylonische ballingschap. Meermalen is het woord van de Heere tot hen gekomen. Ook het gedeelte dat wij zo even hoorden lezen vanaf vers 16 dus, bevat een boodschap die hij rechtstreeks van God ontvangt. Een profetie van heil, van zegen. Jawel, maar laten we geen te grote stappen nemen. Voor alles klinkt er een aanklacht in de richting van het volk Israël. En dat is een aanklacht die niet mis is. Dat volk heeft het land ontheiligd, onder andere door het recht te onthouden aan onschuldigen, door het afleggen van valse getuigenissen, zodat men daardoor anderen in de dood stortte, door het misbruiken van macht om het leven van de weduwe en de wees onmogelijk te maken. En ook heeft men het land verontreinigd met het dienen van de afgoden en wat daar ook allemaal mee samengegaan is, prostitutie, kinderoffers, verschrikkelijk allemaal. En zo wordt in de naam van God en door de mond van de profeet nog een keer het zonderegister van Israël opgelezen. Om al deze dingen heeft God zijn grimmigheid over het volk uitgegoten, vers 18. Met als gevolg dat de Israëlieten onder de heidenen zijn verstrooid. God heeft ze overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden geoordeeld, vers 19. Wat heeft dat volk door zijn handel en wandel een smaad geworpen op de heilige naam van de Heere? En niets heeft geholpen. De Heere heeft het gezegend, maar men had er een stenen hart voor. Een stenen hart, dat is koud en hard en levenloos. En ik wijs er nu reeds op, zo zijn ook wij van nature. Van onszelf uit hebben wij zo'n stenen hart en dan maken de zegeningen van God op ons geen indruk. Dan menen we dat het allemaal zo hoort en dan vinden we het allemaal erg vanzelfsprekend. Zonder wedergeboorte hebben wij een stenen hart voor de zegeningen van God. Zo heeft het eenmaal met het volk Israël gelegen. En zo leeft het nog met velen, ook in de wereld van het christendom. En we hebben dan ook een stenen hart voor de straffen van God. Dan komen wij er niet echt van onder de indruk. Dan weigeren wij om eronder te bukken. Dan gaan we zelfs nog eerder God van onrecht beschuldigen. Waarom doet hij er niets aan? En zo slecht heb ik het er toch niet afgebracht. De schuld wordt niet bij zichzelf gezocht. Dat heeft ook Israël niet gedaan. Jeremia heeft het destijds al in de naam des Heren moeten uitspreken. U hebt hen getuchtigd, maar ze hebben geen pijn gevoeld. U hebt hen geslagen, maar ze weigerden de tuchtiging te aanvaarden. Zij hebben hun zicht te harder gemaakt dan een rotsteen en zij hebben geweigerd zich te bekeren. Nergens vatbaar, nergens ontvankelijk voor geweest. En hoe heeft God hier toen op gereageerd? Toen heeft hij na eindeloos geduld de Israëlieten verstrooid over de landen en in als onder en in als reine, zoals onreine, die zichzelf onrein gemaakt hebben, te midden van andere onreine die de Heere niet kenden en dienden, doen verkeren. Dat is één accent. Maar nog een ander accent, ook op een andere wijze wordt de naam des Heren ontheiligd door hun daden. De Semitische volkeren in die omgeving, die dachten dat er aan elk land een eigen God verbonden was. God, met een kleine letter geschreven in dit geval. De naam en de faam van die godheid was dan nauw verweven met de lotgevallen van een volk. Als bijvoorbeeld een volk in oorlogstijd een overwinning behaalde, dan zag men dat als een bewijs van de macht die de god van dat volk bezat. Terwijl omgekeerd een nederlaag de naam van een god naar beneden haalde. Nou, trek nou de lijnen maar door naar wat hier gebeurde. Zie je wel, zeiden de heidenen, dat de god van de Babyloniërs, Marduk, veel sterker is dan de god van Israël, de Heere. Want anders zou dat volk niet in ballingschap gevoerd zijn. De Heere is niet in staat gebleken om Israël te redden. Zo dacht men, zo sprak men. En op deze wijze werd de naam van God die in verband met Israël gesloten had, gruwelijk ontheiligd. Men stelde hem op één lijn met de andere goden en dan ook nog een keer op de laagste plaats. Verschrikkelijk. En dat is nou de schuld van zijn eigen volk. Het zat immers om eigen zonde in de vreemde. En dit werd met eerbied gesproken, nu ook de Heere nog in de schoenen geschoven. In de ogen van de heidenen was de Heere de grote verliezer. Wat een diepe belediging is dat voor hem, de levende en almachtige God. Men doet net alsof de Heere uit de volkeren is voortgekomen, zoals die andere goden door de mensen zelf bedacht zijn. Maar Israël is uit hem voortgekomen. Hij heeft dat volk tot zijn volk verkozen. En de Heer heeft zich met dat volk verbonden door een verbond. En daar gaat de Heer niet vanaf. Want hij trekt het zich aan dat men deze smaad aan laat horen. De Heere had toch ook kunnen doen alsof het zijn volk niet was en hij zich er niet aan verbonden had. De Heere bestaat toch zeker ook wel zonder zijn volk Israël en zonder ons. Hij heeft ons niet nodig als iets behoevende, maar wij hebben hem nodig. En toch houdt God zijn volk nog vast. Wat een verbondstrouw. Maar we zien wel hoe de naam des Heren hier op een verschrikkelijke manier onteerd, ontheiligd wordt. Het komt hier duidelijk tot een dieptepunt, gemeente. Het is toch wel heel erg als zijn eigen volk Israël zoiets veroorzaakt, en ik voeg er in Edemaan toe. Het is toch wel heel erg wanneer mensen van christelijke afkomst, mensen met een gedoopt voorhoofd iets dergelijks veroorzaken. Dat raakt God nou echt op het allerdiepst. Dat is een trap op zijn hart. En dit heeft nu de profeet Ezechiël het volk van de Heere voor moeten stellen. En over het hoofd van Israël heen wordt het ook aan ons voorgesteld. God kan ons niet zegenen om iets dat van ons is. Of om iets dat in ons is. Deze boodschap is inderdaad hard, moeilijk te verteren. Dat is best even slikken. En als we nou zo goed meeleven in de gemeente, als we nou een keurig leven hebben en dat er aan de buitenkant aardig mee door kan, nou dan zit daar toch eigenlijk wel iets verdienstelijks in. Nee, gemeente, niets verdienstelijks. Laat ik het duidelijk onder woorden brengen. Natuurlijk maakt het verschil uit hoe wij leven. Of we wat in de pas lopen, of dat we ons aan allerlei slechte dingen te buiten gaan. Ik beweer heus niet dat dit er niet op aankomt. En dat het God allemaal om het even zou zijn. Maar het gaat hier wel om een kardinaal punt. De wortel van ons leven is verdorven. Daar spuit allerlei verkeerdheid uit ons hart omhoog. Wij overtreden zo vaak Gods geboden met gedachten, woorden en daden. En we zijn van nature zozeer op onszelf gericht. En we bekommeren ons van huis uit niet om Gods eer. We hebben bij God dan ook echt niets verdienstelijks in te brengen. Hoe zou God ons dan zijn gunst en liefde kunnen bewijzen omwille van ons? Dat is onmogelijk. Nou, gemeente, als ik deze dingen zo stel, dan wordt op deze wijze wel alle zelfverheffing bij de wortel afgesneden. En zulke zelfverheffing die is nog niet zo gauw uit ons hart verdwenen. We komen dat niet alleen tegen bij die Joden die zich destijds erop beriepen Abrahams zaad te zijn. Dus wat kon hij verder nog deren, zo redeneerden ze. We komen die zelfverheffing niet alleen tegen bij Roomsen die zich over het algemeen op de werken beroemen. We komen het niet alleen tegen bij de remonstranten die zich op hun goedwilligheid beroemen. Bij mensen van bepaalde groeperingen die zich laten voorstaan op hun keus voor de Here en op hun geloofsbeslissing. Ook in de gereformeerde gezindte komt dit voor, dikwijls op een subtiele wijze. Bijvoorbeeld wanneer mensen gronden voor de zaligheid zoeken in zichzelf. En dat met name in hun berouw. In de kennis van hun verlorenheid. In hun nauwgezet leven. Ja, maar vraagt u, zijn dat dan geen positieve zaken? Jazeker. Ze zijn zelfs onmisbaar. Maar wel als vrucht van de ontmoeting met God. En niet als grond voor de zaligheid. En natuurlijk al helemaal niet als iets om prat op te gaan. Daar kan dikwijls zo'n remonstrant strekje in ons hart zich laten gelden. Zo van als dit er nu maar eenmaal is. Berouw, een verbroken hart en daarbij natuurlijk een keurig leven. Dan pas mag ik verwachten dat God naar mij omziet en dat hij dan wel het zijne zal doen. Maar met dit alles zijn we eigenlijk bezig om ons geschikt te maken, althans proberen geschikt te maken voor de genade en God afhankelijk te maken van ons. Maar weet u dat we zo tekort doen aan de vrije genade van God? Op de een of andere manier houden we ons dan toch nog geestelijk op de been met onze goede gestalten en wat iets meer zij. Maar God kan ons niet zegenen en niet redden om iets dat van ons of in ons is. Zijn genade en ontferming gaat aan alles vooraf, zonder dat het een aanknopingspunt in ons hart heeft. Juist dat wil het woord van de Heere ons leren. En als ik er dan ook even de doop bij betrekken mag, dat wil ook het sacrament van de doop ons leren. De kinderen die ten doop gehouden worden, zoals dat in de kerk regelmatig gebeurt, hebben immers niet naar God gevraagd, niet om God geroepen. Nog geen berouw gehad, nog geen keus voor de Here kunnen maken. Ze zijn ook in zonden ontvangen en geboren. God heeft niets in hen kunnen zien. En toch heeft hij, en dat doet hij telkens, zijn verbond betekent en verzegeld. God heeft dit niet kunnen doen om iets in de kinderen, of iets om iets in de ouders, of om iets in de gemeente. Wat hier in de tekst gezegd wordt, Dat wordt nergens zo scherp afgebeeld als in de doop van kleine kinderen. Niet ons komen tot God staat daarin centraal, maar het feit dat de Heere tot ons en tot onze kinderen komt en dat Hij zich aan ons verbindt. Hierbij komt niets van het schepsel in aanmerking. Zo komen wij tot onze tweede gedachte. De Heere verlost om zijn heilige naam. Geen verlossing omwille van de mens. Wat kan dan wel de grond van de verlossing zijn? Wat is dan wel de beweegreden waarom de Heere een ellendig volk gaat verlossen? Ach, laat ik het eens heel menselijk onder woorden brengen. De Heere heeft op een heilige wijze medelijden met zijn heilige naam, die smaadheid is aangedaan. En nu komt God op voor de eer van zijn naam. Onwillekeurig moet ik hier denken aan die oude, maar stellig onder u bekende uitdrukking, dat God redenen neemt uit zichzelf om zondaren te kunnen verlossen. Daar heb je nou de beweegreden. Op deze wijze kan er beweging komen in die vastgelopen situatie van onze ellende. God zal tonen dat hij niet op één lijn te stellen is met de goden van de volkeren. De heidenen zullen nog eens wat te zien krijgen. Hij zal iets groots doen met het volk waaraan hij zich verbonden heeft. Zij hebben dan wel die verbinding verbroken van hun kant, maar God zelf zal zijn verbinding niet verbreken, want zijn naam is een bron van genade en ontferming. En ze zullen het weten dat ze een eeuwig verbond der genade met God hebben. En daarbij is de Heer niet afhankelijk van een mens, maar het is vrije gunst die eeuwig God bewoog. En daarom verlost hij zijn volk uit die ballingschap van Babel. En daarom heeft hij dat oude bondsvolk ook in deze 21ste eeuw nog altijd niet losgelaten. De Heere gaat vrijwillig een verbond aan met zondige mensen. En de Heere is trouw aan dat verbond. Dat is enkel en alleen genade. De Heer is het niet aan ons en niet aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht, maar hij vindt redenen in zichzelf. Wat is dit een pleitgrond aan de troon der genade? Heere, u kunt het niet doen om mij. U kunt het ook niet doen om mijn kind, om mijn kinderen, maar doe het omwille van uw grote naam. En gemeente, dan is dat zeer zeker een machtige pleitgrond. Onze tekst zegt dat de Heer nog geen punt zet achter het oordeel over zijn volk. Hij gaat door. Israël blijft uit genade en omwille van zijn grote naam zijn volk. En zijn naam, dat is hij zelf. In de tempel doet hij zijn naam wonen. In die naam maakt hij zijn bedoelingen bekend. Daarin laat hij zich in het hart kijken. En dan zeg ik het in het licht van het Nieuwe Testament zo. In wie heeft God nou meer zijn naam bekend gemaakt dan in Jezus Christus? Hij is de tempel bij uitstek. Hij heeft Gods naam bekend gemaakt. In hem bloeit Gods naam open, zoals een bloem uit de knop tevoorschijn komt. En tegelijkertijd heeft Christus de naam van God geheiligd. Hij heeft het kunnen zeggen, ik heb uw naam verheerlijkt en zal hem wederom verheerlijken. Vanuit Gods liefde en welbehagen is de zaligmaker voortgekomen. In hem is God reddend neergedaald om een verloren en ellendig volk te behouden. Jezus is dan ook de enige naam die onder de hemel, onder de mensen, tot zaligheid gegeven is. Dat is om Christus wil verlossing door zijn dierbaar bloed. De grond voor de zaligheid ligt buiten de mens, enkel en alleen in de Heer Jezus Christus. En hij is een volkomen zaligmaker. Een bron van genade. Zo is de naam van de Heer. Wie verliest de grond uit zichzelf en uit eigen vroomheid? Bij wie onder ons leeft het in het hart? Wee mij dat ik zo gezondigd heb. O, dan kunt u uzelf niet langer redden. En dan zult u het erkennen dat het heil van de andere kant moet komen. Ik mag u verkondigen, het heil is van de andere kant gekomen. Helemaal. Nu moeten en nu mogen wij onze zaligheid buiten onszelf zoeken in dat dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. De Heere zegt in zijn woord, het kan niet omwille van u en het hoeft ook niet omwille van u. Ik doe het toch, ik doe het om mijn heilige naam. Ik doe het om de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. Ik heb zelf gezorgd voor een offer voor de schuld, opdat er mijn gerechtigheid genoegdoening zal worden gegeven. O, wat wordt dat woord dat alles van onszelf afsnijdt en dat ons alleen maar werpt op de rots van behoudenis Jezus Christus, dan toch een heerlijke boodschap, juist voor armen en ellendigen, een rijk evangelie. Dat is de uitkomst in de nood van ons bestaan, in de nood van onze zonde. Merkt u trouwens wel dat de eer van God en de verlossing van zondaren geen tegenstelling vormen? Mensen vragen wel eens, waar gaat het nu om? Om de eer van God of om onze zaligheid? Het gaat om beide. Wij hoeven die twee niet tegen elkaar uit te spelen. Het is omgekeerd wanneer God voor zijn eigen naam en eer opkomt, dan ligt daarin tegelijk de verlossing van zondaren zoals wij zijn opgesloten. Geloven wij dat, dan zal het ook ons gaan om de eer van God in ons leven, zeker waar. Derde gedachte. De Heer werkt deze verlossing ook uit. Wat gaat God nu doen ter wille van de eer van zijn naam? Nou, er is dan iets wat ons meteen opvalt in het vervolg van dit hoofdstuk. Wij lezen daar steeds, dat is zo'n treffende uitdrukking, ik zal, ik zal, ik zal. God komt er zelf aan te pas. Hij gaat verlossing tot stand brengen om zijn heilige naam. Die heidenvolken die zullen nog eens wat te zien krijgen. Zij zullen tegen wil en dank moeten erkennen dat de Heere God is. Ik zal u uit de heidenvolken halen. Ik zal u uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal u naar uw land brengen. God verbindt hen aan zichzelf en daarmee ook aan elkaar tot de gemeente, tot een kudde. Hij brengt hen in het beloofde land. Hij zal het doen om zijn naam, en die naam zal erin verheerlijkt worden. Daar zal zelfs weer overvloed zijn. Volgens vers 35 zullen de Israëlieten het herstelde land vergelijken met de Hof van Eden. Zeg maar een paradijselijke toekomst. En God zal zelf het land reinigen van al hun drekgoden. Het is allemaal even indrukwekkend. Maar daar blijft het niet bij. God zal niet alleen voor de buitenkant zorgen, maar ook voor de binnenkant. God belooft ook een innerlijke vernieuwing. Stel nu eens dat Israël terugkeert zoals het weggevoerd is. Nou, dan dreigt de geschiedenis zich te herhalen. Ik bedoel de geschiedenis van afval en gericht. En daarom zorgt God voor een geestelijke verandering, voor bekering en voor een geheiligd leven. Of, om hem met drie kernwoorden samen te vatten. Reiniging, vers 25. Vernieuwing, vers 26. En heiliging, vers 27. We geven er achtereenvolgens aandacht aan. Allereerst vers 25. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Hierbij moeten we denken aan de cultische reiniging. Tijdens de woestijnreis is dus nogal eens gebeurd dat Israël zich moest wassen en heiligen. Ik herinner u ook aan het koperen wasvat in de voorhof van de tabernakel. De priesters die moesten eerst hun handen en hun voeten wassen voordat ze het heiligdom binnen mochten gaan. En uiteraard ging het niet maar om een uiterlijke reiniging. Die gewassen handen wilden een symbool zijn van een gewassen hart. Tegen deze achtergrond klinkt Gods heilsbelofte. Hij zal zijn volk reinigen van al hun onreinheden en van al hun drekgoden of stinkgoden. Juist van die zonde die het oordeel van de ballingschap hadden opgeroepen. Wat een wonder dat dit mogelijk was. Het volk had anders heel wat op zijn kerfstok. En toch schenkt de Heere vergeving omwille van zijn naam. Bij iedere doopsbediening, en er zal er binnenkort weer een plaatsvinden, begreep ik, bij elke doopsbediening onderstreept God deze oude belofte krachtig. Het is een zichtbare prediking van dit woord: ik zal rein water op u sprenkelen. Water dat heen wijst naar het dierbaar bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. En letten we dan eens op hoe alomvattend Gods vergeven is. Tweemaal staat er al. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden. Wij kunnen het wel eens moeilijk hebben met één bepaalde zonde in ons leven. Misschien een zonde van jaren geleden al. Of een boezemzonde. Of een karakterzonde die ons parten speelt voordat we er goed en wel erg in hebben. Een zwakke plek waar de zonde het zo dikwijls wint tot ons groot verdriet. En dan denken we, zou daar nou ook wel vergeving voor zijn? Hoor dan eens goed vanmorgen wat de Heere zegt. Al uw onreinheden, al uw drekgoden. Daar mag u op pleiten. Meer nog, daar mag u ook het houvast in zoeken en vinden. Vergeving geeft lucht en dan vooral lucht om hem te loven die vergeving schenkt. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. De tweede belofte is er een van vernieuwing. Ik zal, zegt de Heere, u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven, vers 26. Om de rijkdom van deze belofte te begrijpen, moeten we eerst wel kijken naar die uitdrukking hart van steen. In het begin van de preek heb ik daar al iets over gezegd. Kort samengevat, een stenen hart, dat is koud en hard en dood, dat was bij Israël dat geval, dat hoorden we. Dat is van nature ook bij ons het geval. En dan goed begrijpen, dat is maar niet een lot dat ons treft. En waar we verder zielige toekijkers bij zijn. Nee, geen lot, het is schuld voor God. Want God heeft ons geen stenen hart gegeven toen wij uit zijn scheppershand voortkwamen als mensheid. Ons hart is door onze zondeval versteend. Kerkmensen niet uitgezonderd. Dat hart van steen is er de oorzaak van dat verscheidene kerkgangers van de meest indringende prediking niet warm worden. Dat ze niet geraakt worden door de zoekende liefde van de Heer Jezus. En dat ze niet opschrikken wanneer het oordeel aangezegd wordt aan hen die zonder berouw en bekering, zonder levend geloof, verder leven. Het een stuit af en het ander ook al. Want hun harten zijn van steen. Een levende omgang met de Here ontbreekt dan ook in zulke situaties. Droeve situaties. Levensgevaarlijk. Is hier nou verandering in aan te brengen? Niet vanuit de mens en menselijke mogelijkheden, maar wel vanuit God. De Here is machtig en gewillig om mensen te vernieuwen. Hij belooft zelfs in dit 26e vers dat hij dit zal doen. Hij zal dat oude, koude, ongevoelige, onontvankelijke stenen hart wegnemen en hij zal een nieuw hart, een vleesse hart geven. Wat is dat nou eigenlijk, een hart van vlees? Het is in alle opzichten het tegendeel van een hart van steen. Het is een hart dat leeft. Zo'n hart is zacht en warm. Het is bewogen en gevoelig. Zo'n hart klopt van liefde. Zo'n hart, dat neemt het woord van God in zich op, zoals een spons zich met water vult. Nou, dat is het nou wat de Here hier belooft. En dan zal God ook zorgen voor overvloed in dat land, zo blijkt uit het vervolg. Juist onder de indruk van de zegeningen van God zullen de Israëlieten zich schamen. Ze zullen gaan denken aan hun handel en wandel in het verleden. En ze zullen walgen van zichzelf om hun ongerechtigheden en om hun gruweldaden tegen een goeddoend God misdreven, vers 31. Ze zullen de pijn van de zonden juist zo diep gaan voelen, omdat ze er een hart van vlees voor hebben. Elke hap brood en iedere slok water wordt dan een wonder. Dat hebben we toch niet verdiend, Heren. Dat is toch een blijk van uw genade, Heren. Ook dan maar de zegen van de Heren het volk reikt over de voorrecht dat de Heere met deze belofte van het vleesse hart ook tot ons komt. En dat hij die ook in ons leven, ook in het leven van jullie jonge mensen, bij wie het hart zo dikwijls een andere kant misschien optrekt. Wil de Heere die belofte in ons leven vervullen, ondanks al die tegenkrachten bij ons. Maar de Heere die kan die krachten aan. En met die belofte van het hart van vlees is nou verbonden de belofte van vers 27. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Dat is dus een derde belofte in dit rijtje. Hier wordt de geest beloofd die door het doodsbeenderen levend maakt. Ezechiël mag dit zien in het volgende hoofdstuk. En deze uitspraak van vers 27 is eigenlijk een Pinksterbelofte. Maar we mogen daar gerust over nadenken en over preken een paar maanden ook na Pinksterfeest 2017. Er staat nadrukkelijk dat de geest gegeven wordt in het binnenste van Israël. Nou, dat is even later in Jeruzalem op dat bekende Pinksterfeest vervuld. De Heilige Geest is toen en daar uitgestort en is in de gemeente van het nieuwe verbond komen wonen. En dat is een gemeente die uit Israël en de volkeren bijeengeroepen wordt. En die geest die eenmaal uitgestort werd, die werkt nog altijd in de kerk van Christus. Maar wat wij nou wel nodig hebben, dat is de aansluiting. De inwoning van de Heilige Geest is een persoonlijke zaak. En zie nu, dit heil, deze levenmakende geest wordt ons in dit hoofdstuk beloofd. Is dat niet een wonder? De geest wordt beloofd die in alle waarheid leiden zal. De geest die erop uit is om Christus te verheerlijken in mensenharten. De geest die de leiding neemt over die nieuwe geest en dat nieuwe hart. De geest die van het lichaam een tempel maakt, zodat we dat lichaam aan God wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. De geest die ons hart bewerkt en die ons leert om God als Vader te kennen en aan te roepen. De geest die voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen, omdat wij niet weten te bidden zoals het behoort. Deze geest, de Heilige Geest, verzekert ons door het woord en in het sacrament van de doop dat hij in ons wil wonen en dat hij dat heil dat in de Heer Jezus Christus ligt in ons hart wil binnendragen. Dat is nodig. En dat wil hij doen. Daar mag u niet aan twijfelen, want dan denkt u te klein van de macht en de gewilligheid van de Heilige Geest. En de pleitgrond wordt u onder andere in dit schriftgedeelte aangereikt. En zo komt het ook tot het hoogste doel, de eer van Gods naam. Als God zelf het hart en de geest vernieuwt en de Heilige Geest in het binnenste geeft, dan zal het er ook van komen dat men in zijn inzettingen wandelt en men zijn rechten bewaart en doet. Daar zal de Heer dan ook voor zorgen, dat is dan zijn werk. Uit dat hart van steen komen voort boze bedenkingen enzovoort. Het hart is de uitgang van het leven. Maar wanneer we nou een nieuw hart, een nieuwe geest hebben en daarbij ook geleid worden door de Heilige Geest, zoals we hoorden, ja, dan komen er ook andere dingen uit het hart voort. Dan krijgen we echt vermaak in Gods woord en wet. En dan vinden we vreugde in zijn dienst, ook in de kerkgang. Dan is dat niet een moeten. Jawel, het is een gebod, dat ontken ik niet. Maar dan is het bovenal ook de vreugde van ons hart, dat we, wanneer we gezond zijn uiteraard, dat we dan ook naar Gods huis komen, naar de prediking van zijn woord. Dan vinden we vreugde erin. Dan leren we naar Gods wil te handelen. Dan raken we thuis in de dingen van de Here. Dat wordt dan, om zo te zeggen, meer en meer ons levensklimaat. Dus dan hebben we alle neigingen tot het kwade overwonnen. Dat zeg ik niet, want zo is het niet. Het leven van de Here brengt zeker strijd mee. Wie een hart van vlees ontvangen heeft, die krijgt juist last van het hart van steen. En toch is er, waar de Here werkt, die ombuiging naar zijn wil. Dat krachtige verlangen om tot zijn eer te leven. En ook dat voortdurend gebed om aan het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Want hij heeft Gods naam altijd geheiligd en verheerlijkt. Gemeente, het is een geweldig rijk heil dat de Heere hier aan Israël belooft. En ook aan ons. En ook aan onze jonge mensen belooft. Laten wij nou toch met die belofte tot de belovende God komen. Laat er bij ons een aanhoudend en vurig gebed zijn, dat de Heere zijn beloften vervult bij ons allen. Die machtige God kan en wil zijn genadewerk doen bij jong en oud. We mogen het bij de Heere zoeken, van hem biddend verwachten. Niet alleen voor het eerst, maar ook telkens opnieuw. Laten wij zien op Gods belofte en ons daaraan vastklemmen. Die beloften zijn betrouwbaar. Ze zijn en ze blijven de voedingsbodem voor het geloof. Ze maken ons niet passief, niet lijdelijk, maar ze brengen ons tot een afhankelijk en biddend leven. Want we hebben hem voortdurend nodig. Wij allemaal, geoefend en gesterkt in het geloofsleven, of nog aarzelend en schuchter met een beginnend geloof. Dan zal hij, iedere keer dat wij met verse zonde tot hem komen, ons reinigen door het bloed van Christus. Dan zal de Heer ons van dag tot dag vernieuwen en heiligen door zijn heilige geest, net zolang totdat wij onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En daar zullen we de naam van God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot in eeuwigheid loven en prijzen. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Goede tieren, Heere in de hemel, wat buigt u zich diep tot ons neer? En wat houdt u ons op rijke wijze voor dat er bij u genade en ontferming is en ook leven door uw Heilige Geest, het ware leven. Dat leven dat is niet te vinden in de dingen van deze wereld. Wie het daarin zoekt, wordt voor eeuwig teleurgesteld. Maar die levensbron is ontsloten door u, o Heer Jezus Christus. Een bron van genade en ontferming. Van vrede en van vreugde in u de Heere. O, wij bidden van u. Geef ons oog voor de rijkdom daarvan en trek ons tot u. Opdat we die rijkdom leren kennen en ook steeds meer leren kennen. Heere, dan zal ook overdenken van uw grote daden, van uw heilsdaden. En ook het overdenken van uw vernieuwend werk in mensenharten en levens. Dan zal dat ons tot verwondering brengen en tot de aanbidding van uw naam. Heere, wij vragen u, laat dit woord door ons overdacht worden. wellicht ook in onze gesprekken een plaats krijgen. En laat het ons tot zegen mogen zijn, ook voor onze jonge mensen. Dat ze de zegen mogen zoeken bij u, de bron van troost en licht. Want die u zoeken in alle oprechtheid en al is er onder veel bestrijding, die mogen tot uw genade ook vinders worden. Heere, zegen de hele gemeente. Zegen ons deze zondag. Geef uw zegen over de middagdienst. Sterk uw dienaar. En laat al de arbeid in uw koninkrijk ook op deze plaatsen, in deze gemeente verricht, door u tot rijke zegen gesteld worden, tot de eeuwige verheerlijking van uw naam en tot heil van zondaren, om Jezus wil. Amen. En wij zingen in onze slotzang, Psalm 103, het tweede vers, looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krankheden kent en liefderijk geneest. En wat er verder volgt, Psalm 103, vers 2. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.